Ja, het is een zegen om hier weer te zijn. Om weer zoveel bekende, lieve gezichten te zien. Maar eigenlijk ook wel een beetje omdat ik moet spreken. Klinkt een beetje raar. Maar ja, dan word je gevraagd natuurlijk. En dan moet je gaan spreken. En dan, ja, ik kan hier niet komen met een of ander raar verhaaltje natuurlijk. Dus dan moet je het woord nog soms eigenlijk wat dieper in dan normaal. En als je dan zo in de voorbereidingen zit, dan is dat voor jezelf al een zegen. Dus ik vind het erg fijn om hier te zijn, want dat is een zegen voor mezelf. Misschien herken je dat wel als je kinderwerk moet doen of een zangdienst moet voorbereiden of iets moet doen. En dan denk je aan het begin van, ik heb misschien wel, dat moet ik ook nog doen. Maar uiteindelijk in de voorbereiding ervaar je de zegen van God zelf. En je zou natuurlijk willen dat het uit je dagelijkse wandel met God zo heel spontaan altijd maar mag komen. Maar soms moet je even aan het werk en dan komt de zegen vanzelf. En vandaag wil ik een tekst centraal stellen. Het is eigenlijk meer een thema, maar ook een tekst. En dat is een psalm, psalm 146. Die kun je al opzoeken. En die psalm begint eigenlijk ook zo. Die zegt, die kennen we allemaal, loof de Heer, o mijn ziel. Ik heb al een heel bekend liedje weer. Loof de Heer, o mijn ziel. Jullie kennen hem. Ja, oké, even. oh, mijn ziel. Dus als je dat leest, dan zit gelijk dat deuntje in je hoofd. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Prijs de Heer, o mijn ziel. Dat is niet... Prijs de Heer, o mijn ziel. Dat wordt tegen, de psalmist zegt dat eigenlijk tegen zichzelf. Prijs de Heer, o mijn ziel. Hey, emoties, hey, wilskracht, hey, denkkracht. Prijs de Heer. Het is niet altijd dat je denkt van, nou, we gaan het tegenaan. En vanochtend ook in de voorbidstond hoor ik een aantal situaties die helemaal niet prettig zijn, die niet leuk zijn. Het over overlijden en dat soort zaken. En soms de bergen waar we het ook in de zang niet over hebben gehad. En dan mag je ook soms jezelf aansporen. En deze psalmist doet dat ook. Loof de Heer, o mijn ziel. En dat zegt hij tegen zichzelf. Prijs de Heer, o mijn ziel. En een aansporing. En dan geloof ik ook dat daar vanuit de zegen van de zegen komt. Zullen we psalm 146 lezen? En dan lezen we hem helemaal. Dat was helemaal niet het thema, maar iets meer... wat erbij kwam. halleluja. Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven, zolang ik leef. Mijn God bezingen, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Stok zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. De hemel en de aarde, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Recht doet aan de verdrukte. Brood geeft aan de hongerige. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigde lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Weeswe en weduwe steunt hij. Maar wie kwaad doet, richt hij ten gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht tot geslacht. Halleluja. Halleluja, amen. Hele mooie psalm. En dan denk je, nou, welk thema haal je daar dan uit? Ik ben heel benieuwd naar. Ik wil het over rechtvaardigheid hebben. Of gerechtigheid. Het was een tijdje geleden al. Niet zo heel lang geleden. Een aantal weken geleden. En zag ik een christelijk magazine liggen. Zo'n glossy uitgave, zo'n Linda, alleen dan christelijk, een mooie vorm gegeven. En ik was daar benieuwd naar en dat sprong natuurlijk in mijn ogen. Ik denk, oh leuk, wat grappig, wat staat daarin, dat ken ik helemaal niet. En dat blader ik zo door en ik moet zeggen, het meeste vond ik oninteressant. Maar zat zo'n... zo'n soort poster in, één zo'n pagina met één zo'n tekst. Dat is heel modern, ik weet niet of je van die glossies kent. En er stond een uitspraak die me, tot denken nazette. Toen ik in de voorbereiding hiervan was, dacht ik, nou, misschien is dat een thema. En er stond op, opkomen voor de armen is geen liefdadigheid, maar gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. Opkomen voor de armen is geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid. En Nou, ik weet niet wat uw gedachte bij gerechtigheid is of rechtvaardigheid. Ja, dat weet ik niet, maar we gaan het er vandaag eens over hebben dan maar. Want ik had, het was wel in mijn hoofd dat ik dacht, oh ja, gerechtigheid. En het lijkt wel een beetje, voor mij kwam het een beetje over als een beetje bijna een modewoord in christelijk Nederland. Als je kijkt naar de vierde musketeers, weet jij ook wel, die hebben de vier geest, God, genade. In ieder geval, er één van is gerechtigheid. En gerechtigheid, daar verstaan ze onder eigenlijk de goede doelen, maar de charity. En als je, volgens mij compassion is het ook gerechtigheid. En ik had een heel ander beeld, misschien wel van Gods rechtvaardigheid. Ik dacht, hey, laten we daar eens dieper op ingaan. En God, zoals we weten, is een rechtvaardig God. En daar zien we ook over. Goed en rechtvaardig is hij. Kennen we die hier ook? Ja, goed en rechtvaardig is hij. En wat hij van ons verlangt, wat hij van ons wil, is dat ook rechtvaardig leven. Dat is duidelijk. Dat is een hele bekende tekst, Micha 6 vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Wat de Heer van je verlangt, is recht te doen. Recht te doen, trouw te betachten en nederig je weg te gaan van jouw God. En er is jouw mens gezegd wat goed is, wat de Heer van je verlangt, wat de Heer van je wil. Is recht te doen, trouw te betachten en nederig de weg van je Heer te gaan. En nederig de weg van God gaan, dat is eigenlijk een soort de opdracht of de houding die je hebt. Trouw te betachten is een hartzaak, dat is een soort de motivatie erin. En recht doen, dat is, ja, dat is meer de manier waarop we het doen, zou ik zeggen, de uiting daarvan. Dus een volgeling van God zijn betekent dat we een rechtvaardig leven leiden. Rechtvaardigheid praktiseren, om maar zo te zeggen. En we zingen er vaak over en het is een thema. Maar wat betekent het nou echt? Rechtvaardigheid, gerechtigheid. Bij mij kwam altijd zoiets binnen van, ja, je krijgt wat je verdient, toch? Je krijgt wat je verdient. Gerechtigheid geeft ieder wat hem toekomt. Als ik in de Bijbel kijk, zijn er eigenlijk, wordt er over gerechtigheid gesproken in een, laat ik het zeggen, een beetje negatieve zin en een positieve zin. En het negatieve is, als iemand iets verkeerd doet, dan moet je hem stoppen. Als iemand kwaad doet, dan moet je hem berechten, in de gevangenis stoppen. Want als je dat niet doet, dan ga je ongerechtigheid. We moeten recht doen, betekent ook iemand stoppen als die kwaadaardig is. In de wet van God, in Leviticus staat ook, dat heb ik opgeschreven, Leviticus 24 vers 22 staat, vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Dus het maakt niet uit, de recht is voor iedereen hetzelfde, voor de vreemdeling, voor de vluchteling en voor de geboren Israëliet. Want zegt God, want ik ben de Heer jullie God en ik ben een rechtvaardig God. Dus voor iedereen geldt dezelfde norm. En iedereen wordt berecht volgens dezelfde norm. Of je nou een geboren Israëliet bent, het uitverkoren volk van God, of een vreemdeling, je wordt berecht volgens dezelfde norm. En dus hier gaat het over het veroordelen en het straffen van de zondaar, van degene die kwaad doet. Maar in deze psalm lezen we ook eigenlijk de positieve kant van gerechtigheid. En dat is de verdrukte, de hongerige, de zwakke, de kwetsbare geven wat hen toekomt. Dus hier is het eigenlijk het neerslaan, hier is het opheffen van de kwetsbare. En Spreuken 31 vers 9 zegt, spreek en oordeel rechtvaardig. Geef de armen en behoeftigen hun recht. Als we naar het woord rechtvaardigheid of gerechtigheid kijken, komt dat heel vaak in de Bijbel naar voren, zo'n 200 keer. Dus het is een belangrijk, heel belangrijk thema in de Bijbel. En als je dat dan opzoekt, komt het vaak met een aantal, wordt het in één adem genoemd, hoe moet ik dat zeggen, met een aantal doelgroepen, om maar zo te zeggen. Vaak met de weduwe, de wees, de vreemdeling of de immigrant of de vluchteling gezegd, of de armen. Gerechtigheid is het om die doelgroep, die mensen, de machtelozen, eigenlijk op te liften, om zo te zeggen. En het komt omdat zij in Gods ogen extra zorg nodig hebben van God. En in hun positie wat kwetsbaar zijn. Dus één deel is het gerechtigheid, is het straffen van de zondaar. En ene is het opliften van de armen, om maar zo te zeggen. Nou, in de psalm staat er ook, dat is dus onze opdracht eigenlijk ook. Want wij moeten rechtvaardig leven. Dat betekent dus brood geven aan hongerigen. Het oprichten van het teneergeslagene. Dat is eigenlijk pastoraat, om maar zo te zeggen. Hè, als je dat heeft met emoties te maken. En iemand counselen, om maar zo te zeggen. Het beschermen van een vreemdeling, van een vluchteling. En het bevrijden van gevangenen. En toen dacht ik, alle gevangenen, dan wordt het, dat is wel raar. Want volgens mij is het ook rechtvaardig dat sommige mensen vastzitten in de gevangenis. Het zou toch raar zijn als alle gevangenen zomaar bevrijd zouden worden. Het is toch echt wel rechtvaardig dat sommige mensen vastzitten. Maar als we kijken in de loop van de geschiedenis en ook juist in de dag van vandaag, zijn er mensen die natuurlijk onterecht gevangen zitten, maar eigenlijk, hoe zeg je dat? Exploited, dat is dat. Uitgebuit zijn door de macht of in de weg staan van iemand die machtig is. Als we kijken naar kwetsbare mensen, arme mensen die gedood, gevangen, gemarteld en vandaag de dag in mensenhandel terecht komen, puur alleen in het gewin van iemand die machteloos is. En iemand die machtig is, of dat ze in de weg staan van iemand die machtig is, is enorm. Als we daar onze ogen ook voor openen. En als we naar rechtvaardigheid ook kijken, dan zegt Job daar iets over. Dat is niet heel ontoevallig, want dat is een heel rechtvaardig man die toch ellende treft. En hij houdt een betoog over zijn leven. Hij kijkt terug op zijn leven en hij zegt eigenlijk, wat is nou rechtvaardig? En ik heb rechtvaardig geleefd. En in Job 29 zegt hij een aantal zaken die hij vindt die rechtvaardig zijn. Hè? Omdat ik de arme redde die om hulp riep en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende. In het hart van de weduwe bracht ik vreugde terug. Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij. Het recht was mij een mantel en een tulband. Ogen was ik voor de blinden, voeten was ik voor de lammen. Voor de behoeftigen was ik een vader. Ik verdedigde de zaak van de vreemdelingen. Ik brak de kaken van de boosdoener. Het is het opkomen voor degene die kwetsbaar zijn. Maar dan zegt hij iets ook over de gevangenen. Twee hoofdstukken later in hoofdstuk 31 draait hij de rollen eigenlijk een beetje om. En dan zegt hij, als ik dat niet had gedaan. En dan staat er in vers 21 ook, als ik mijn vuisten tegen de wezen heb gebald, omdat rechters in de poort mijn vrienden waren. Oftewel, hij was een machtig man. En hij had zijn macht kunnen gebruiken om rechters te beïnvloeden, om de kwetsbare groep kwaad aan te doen, om maar zo te zeggen. En dus het is onrechtvaardig om de doelgroep, om maar even zo te zeggen, kwaad aan te doen. Maar dan twee versen ervoor staat ook een voorbeeld van een zwerver. En dan zegt hij, als ik een zwerver zag die geen kleren had, een verschoppeling die zich met niets kon bedekken, zegende hij mij dan niet met heel zijn hart wanneer hij zich warmde met de wol van mijn schapen. En dus hij geeft hem kleding. Dus het is niet alleen onrechtvaardig om kwaad te doen aan de machtelozen, om het maar zo te zeggen. Maar het gaat er ook om, is dat je ze niet mag negeren. Ook dat is ongerechtigheid. Je ogen dicht doen. Hij zag de nood en hij zegt, als ik daar niets aan had gedaan, dan tref mij onheil. Weet je wel, dan rechtvaardigheid treft mij en ellende, als ik daar niets aan had gedaan. Dus het gaat er niet om dat je ze alleen kwaad doet, dat is onrechtvaardig, maar het gaat er ook om, negeer je ze. Ook dat is onrechtvaardigheid. De Bijbel vertelt eigenlijk dat het dus geen, en dan kom ik terug op die spreuk die ik ook las. Het is niet een gebrek aan liefdadigheid, als je dat doet. Gebrek aan liefdadigheid, maar het is een gebrek aan Gods gerechtigheid, als je dat doet. In Spreuken 14, vers 31 zegt, die vat het ook een beetje samen. Wie een schoppeling onderdrukt of negeert, beledigt zijn schepper. En wie zich over een arme ontfermt, die eert hem. Dat is de, nou, ik wou bijna zeggen, ware godsdienst, kom ik zo op terug. Maar dat betekent dat we moeten nadenken en dat ik moet nadenken, ook in deze voorbereiding werd ik ook wel getroffen, van hey, welke plek, welke plaats hebben de armen, de vluchtelingen in mijn leven? Hoeveel tijd, aandacht en geld gaat daarna van mijn leven naar uit om gerechtigheid van God te brengen? Want dat is wat hij van ons verlangt. Hoe eer ik God hiermee? Nou, voordat ik verder ga, wil ik iets delen wat ik een aantal jaren al geleden in een boek heb gelezen. En het kwam heel erg terug ook bij het voorbereiden hiervan. En dat is namelijk onze, laat ik bij mezelf houden, mijn houding ten opzichte van mensen die minder hebben. En in het boek werd een beschrijving gedaan eigenlijk over onze huidige cultuur. Je hebt ook de cultuur van de Bijbel. Soms moet je dingen ook in perspectief van een cultuur lezen. Maar we zitten ook, het is ook belangrijk om vandaag de dag de cultuur te herkennen. Om te denken, hey, want je wordt beïnvloed. Door alles word je beïnvloed. En dat brengt bepaalde gedachtenpatronen met zich mee. En ik geloof dat we in een tijd leven waar oordelen en veroordelen hard en ongenadig is. Ik geloof dat dat veel meer is dan voorgaande tijden. Ook al kijken we naar social media, eigenlijk het is het verlangen van aandacht, maar ook het oordelen en het veroordelen van andere mensen in de bron. In deze huidige maatschappij, als je niet succesvol bent, dan ben je niet je droom achterna gegaan, dan heb je niet goed je best gedaan en dan ben je eigenlijk een loser. En daarom proberen we met z'n allen maar hoger en hoger op te komen om jezelf te presteren. Er ligt een enorme prestatiedrang. Als we kijken naar de jeugd van tegenwoordig, maar het zegt, er ligt een enorme prestatiedrang om het beste plaatje te hebben. Er ligt, en als je daar niet bent, als je er niet bij hoort, dan ben je een loser. Dan ben je niet goed je droom achterna gegaan, dan heb je niet goed je best gedaan. Er ligt een enorme verharding en veroordeling is er. En dat komt eigenlijk door die consumptiemaatschappij. Maar laat ik even teruggaan naar die quote. Die was als volgt, en ik betrapte mezelf dat ik deze gedachten namelijk ook had. De armoede van onze eeuw is anders dan in andere tijden. Het is niet het gevolg van natuurlijke schaarste, maar van de prioriteiten die het welvarende deel van de wereld stelt. Als uitvloeisel daarvan hebben we geen medelijden met de mensen die arm zijn, maar worden ze afgeschreven als niets nutten. De consumptie-economie van de 20e eeuw heeft voor het eerst een cultuur voortgebracht waarin een bedelaar ons geweten niet onrustig maakt. Dat trof mij heel erg, omdat dat is zo. We schrijven mensen af. Ja, het is je eigen schuld. Van de zomer was ik in Zuid-Afrika, zoals de meeste van jullie weten. Ook daar weer heb ik echt wel bittere armoede gezien. Hier in Nederland is armoede. Er is veel armoede. In Zuid-Afrika heb ik dat nog rauwer weer mogen aanschouwen. En zelfs dan kan je soms jezelf betrappen op gedachtegangen van ja, zorg dan dat je krotje in ieder geval schoon is, dat je dingen gaat doen, dat je plant. Maar weet je wat armoede doet? Armoede is in zichzelf een gevangenis. We mogen daar mensen ook vanuit bevrijden. Armoede is een stem die zegt, jij bent niks waard. Dat heb ik je ook volgens mij een keer gezegd. Je bent niks waard. Het brengt je naar beneden. En armoede zorgt ervoor dat jouw zicht alleen maar op nu is. Je kan niet plannen, want je weet niet wat er morgen is. Want je moet alleen maar overleven. En dat zorgt ervoor dat mensen ook rare keuzes soms gaan maken. En dan kan je twee houdingen hebben. De veroordeling, van je moet beter je best doen, de middelen zijn er toch. Of Gods gerechtigheid en zeggen, hey God, wat vindt u hiervan? En welke plek mogen deze mensen misschien wel in mijn leven hebben? Ik wil teruggaan, ik heb het over onze opdracht gehad om rechtvaardig te zijn. Maar dat komt, onze opdracht om een rechtvaardig leven te leiden, is omdat God een rechtvaardig God is. En als christenen mogen beamen dat dus voor de armen zorg een goede levensstijl is, maar het is ook een goede theologie, om het maar zo te zeggen. We ontfermen over de kwetsbaren niet alleen maar omdat dat is wat goede mensen doen. Nee, het is ook omdat we dan Gods karakter weer spiegelen. En dat is toch wat we willen. We willen Gods koninkrijk hier ook brengen, laten zien. En God weer spiegelen. En dit is wat God doet. Als we ook de psalmen lezen, dan wordt God geïntroduceerd eigenlijk. En wie zijn hoofd vestigt op de Heer, zijn God die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat daarin leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Zo wordt God heel vaak geïntroduceerd als de God van macht en kracht. Hij is de grote. En daar hebben we ook over gezongen. U bent goed, u bent groot. En hij gebruikt die macht en die kracht. In het volgende vers, om rechtvaardig te zijn, om voor de kwetsbaren, om die in te zetten voor de armen, voor de weduwe en de wees. En dus niet alleen in deze psalm, maar bijvoorbeeld in Deuteronomium 10, vers 17. Daar staat eigenlijk precies hetzelfde. Daar komt Mozes met twee stenen tafelen, de tweede ronde van de berg af. En er staat, want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des personen, is onomkoopbaar. Een grote God. In vers 18 gaat hij verder. Hij verschaft weduwe en wezen recht. Neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. En ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. God gebruikt zijn macht en zijn kracht voor de kwetsbaren. En wil dat inzetten. En wij zijn Gods kerk, zijn handen en voeten daarin. En dit is heel significant, want als God zich zo introduceert, en dan zegt dat wel zoiets. Hij zegt, ik ben Heer jullie God, ik ben groot en machtig. En ik zie om naar de kwetsbaren. Ik ben er voor degenen die verloren zijn, om eigenlijk zo te zeggen. Als je jezelf voorstelt, dan zeg je je naam en dan zeg je ook vaak wat het belangrijkst voor je is. En in de Nederlandse cultuur is dat vaak werk of waar je het meeste tijd aan spendeert. Dus het zegt echt wel iets over dat God hart er zo naar uitgaat. Naar de gebrokenen van hart, om maar zo te zeggen. Nou ja, dan denk je, ja, dat is duidelijk. We zitten in een hele levende kerk, dat zo is God. Maar dit is, als je bedenkt, vooral met de goden in die tijd en andere goden, is dat zo anders. Als we kijken naar de Bijbelverhalen, als je kijkt naar Daniel in de leeuwenkuil. Dat was de koning Darius en die schreef een bevel uit, onder invloed van zijn raadgevers, dat de mensen alleen hem mochten aanbidden en alleen hem mochten vragen. Want ja, de koning is eigenlijk God zelf in dit opzicht. Of hij is in ieder geval de bemiddelaar tussen God en God is voor de bovenlaag, voor de top en voor de elite. En Darius schreef het bevel dat alleen mensen aan hem mochten vragen. De machtige en de krachtige, de mens. En nou ja, Daniel houdt daar zich niet zo aan en belandt dan in een leeuwenkuil. Maar ook als je het verhaal van Naaman kijkt. Naaman, een bevelhebber, die leed aan een melaatsheid, aan zijn huid. En hij had ooit een Israëlisch meisje ontvoerd ergens of zo. Maar die zei, de God van Israël, die kunt u genezen. Dus wat doet Naaman? Die brengt zakken vol met geld mee. Die gaat naar de koning van Israël en die zegt, zo, hier heb je goud. Nu wil ik die goddelijke genezing wel ontvangen. Want zo werkt het toch? God werkt toch door de mensen aan de top en met kracht en macht. En dan scheurt de koning van Israël zijn kleding. En die zegt, ja, zo werkt toch onze God niet? Nou, dan komt hij bij een profeet terecht enzovoort. Dan gaat het verhaal verder. Of misschien het verhaal van Bileam. Pratende ezel, het verhaal van Bileam. Heb ik altijd zo'n bizar verhaal gevonden. Het volk van Israël, die trekt rond en die komt bij het land Moab. En dat is de rivier de Jordaan en aan de overkant is Jericho. En de koning daar is heel erg bang voor het volk van Israël. en koning Balak. En die koning Balak die vraagt een profeet, Biliam, om het volk te gaan vervloeken. En dan zegt hij, neemt hij mee naar een berg en die zegt hij, je krijgt heel veel goud, je krijgt alles wat je maar wil en ga nu maar even het volk vervloeken. Zo werkt het. En ik ben de koning, dus je moet doen wat ik zeg en door mij werkt God eigenlijk. En dan vervloekt Biliam het volk niet, nee, hij zegent het. Nou ja, dan denk je, is het verhaal afgelopen? Nee, hij brengt hem naar een andere berg. Ander uitzicht, dan zegt hij, nou hier zie je het volk ook, vervloek het maar vanaf hier. En dan krijg je heel veel geld en allerlei dingen, allerlei spullen. En opnieuw, Biliam zegt, ik kan alleen maar doen wat God mij zegt. En dan opnieuw zegent hij het volk en vervloekt hij het niet. En nou ja, die koning was erg koppig, want hij probeert het nog een keer. En opnieuw zegent Biliam het volk en vervloekt hij het niet. En dan denk je, wat gaat er om in zijn gedachten? Maar ik denk dat het niet kon in koning Balak's gedachten, want God is toch een soort, ja, die is onkoopbaar. Die is voor de machtige en de krachtige. Maar zo, en in de psalm zegt het ook, vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stok zijn adem een keer terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Vertrouw niet op de mensen met macht. Nee, vertrouw op mij. Want ik ben een God, niet zozeer alleen voor de top en voor de elite en voor de machtigen. Ook, God is ook voor hen. Maar hij zegt, mijn hart, mijn kracht, mijn aandacht gaat uit naar de armen, de weduwe en de wezen. Dit is hoe God, ja, bekend wil staan. En er zijn heel veel dingen die we als christenen zouden moeten doen. We zouden onze mond moeten openen en het evangelie verspreiden. En dat is goed, dat moeten we doen. Maar als we dat doen, dan ziet de wereld ook dat we, ja, eigenlijk mensen aan het recruteren zijn. En als ze zien, als we, ik zeg daarnaast, want dat is echt goed, dat moet je doen. Maar daarnaast, als we bekend staan om onze zorg voor de zwakken, voor de armen, voor de weduwe, voor de wezen. Dan zien ze een glimp van Gods hart. Dan zien ze, ja, God, wie God werkelijk is. En dat zou eigenlijk ook op ons visitekaartje moeten staan. En ik spreek dit net zo hard naar mezelf uit als naar de kerk. Als Jezus zijn bediening begint, dan staat dit ook op zijn visitekaartje. Als we in Lucas 4 lezen, dan komt hij uit de woestijn. En het eerste wat hij doet, gaat hij naar een synagoge. En dan begint zijn eerste preek. Ik denk dat hij daar goed over na heeft gedacht. Want de allereerste preek, dan geef je aan waar het op staat. En dan krijgt hij de boekrol van Jesaja overhandigd. En dan scrolt hij, swipet hij, tegenwoordig zou hij swipen, maar hij scrolt naar Jesaja 61. En het volgende staat in Jesaja 61. En is een hele bekende tekst. Misschien, wie kent hem, Jesaja 61? Nee, de geest van God. De geest van God, de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. En dit is een profetische profetie over de komende glorie, staat er boven. En Jezus zegt het volgende dus. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan verslagene harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketende bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak van onze God. Zo gaat Jesaja 61 in ieder geval. Scrolt hij hem weer op, geeft de boekrol en zegt, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Ik ben de Messias. Alleen het frappante is hij leest Jesaja tot, nou ja, halverwege een vers. Nu zijn die versen er later in gezet, maar hij leest Jesaja tot halverwege een zin. Hij zegt namelijk, hij eindigt bij om een genadejaar van hier uit te roepen en een dag van wraak van onze God. Maar dat spreekt hij niet uit. Hij stopt bij om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij laat het gedeelte en een dag van wraak van onze God. Ook dat is gerechtigheid. De wraak van God is, wraak is dat iemand toekomt wat hij krijgt. Waarom stopt Jezus halverwege die zin? Ik bedoel, soms spreken ze niet aan cherrypicking doen. Soms ook al je favoriete versjes ergens uitpikken en dan, die zin vind ik lastig, dus die neem ik gewoon niet mee. Zou hij dat hebben gedaan? Of wilde hij geen aanstoot geven? Sommige sprekers vinden het ook lastig om over, willen het negatieve vooral niet benadrukken of hel en verdoemenis praten. Maar, als ik naar Jezus kijk, zijn woorden naar, en ik ben een Messias, dus redelijk aanstootgevend, om maar zo te zeggen. Ik denk dat Jezus een van de meest aanstootgevende personen in de geschiedenis is. Ik denk dat het ook niet is. Ik geloof dat het is omdat hij niet kwam om te oordelen. Hij kwam om het oordeel op zich te nemen. Hij kwam om een genadejaar uit te roepen en het oordeel op hem te nemen. De wraak van God op hem te nemen. De wraak die jou en mij toekomt op hem te nemen. En daarom mogen we stoppen bij een genadejaar. Om de genade van God te verspreiden. De straf van de zondaar, de kwaadaardige, de straf van jou op hem te nemen. Jezus stond niet alleen met ons en bij ons. Hij staat in de plaats van ons. En toen hij naar het kruis ging, nam hij de plaats in van ons. En de straf, die negatieve kant, die kwam neer op hem. En daardoor kunnen wij geaccepteerd worden. Ik hoop dat dit bekend in de oren klinkt. En geliefd zijn. En kan hij ook als we falen, ook als we zonder, ook als we stomme dingen doen, nog steeds met en bij ons staan. En dat is geloof. Maar geloof is niets waard als het niet in actie komt. God wil nog steeds dat we rechtvaardig leven. Is dat geloof, die genade, die moet iets in beweging zetten. En ik ken waarschijnlijk allemaal Jacobus ook. Waarin staat, laat ik het even, toch even opzoeken. Jacobus 2, vers 14 tot en met 17. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de armen te voorzien van een eerste levensbehoefte. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. We mogen dit nooit omdraaien. We mogen nooit denken, wat we doen, dat zorgt dat we gered zijn. Nee, het beginsel is genade. Het beginsel is geloof. Maar dat mag, dat moet eigenlijk in actie gaan komen. En de uitwerking van genade is het brengen van gerechtigheid. En als we naar het kruis kijken, dan zien we eigenlijk twee dingen. Eén ding is dat gerechtigheid zo enorm belangrijk is voor God. Die rechtvaardigheid is zo belangrijk voor God. Dat het Jezus kostte, dat het zijn zoon kostte, dat het hemzelf kostte om dat recht te zetten. Om zijn zoon ervoor te laten sterven. En het tweede is dat jij en ik vergeven zijn. Dat we genade mogen ontvangen. En genade zorgt voor dankbaarheid. En dankbaarheid leidt tot nederigheid. En dat is het pad van je God te gaan. Het is een bepaalde levensstijl, levenswandel die je daarbij krijgt als je naar het kruis kijkt. Ik vind het in het Engels zo mooi. Daar heb je twee versies van genade. In Nederland ken je alleen genade. Maar in het Engels heb je mercy en grace. Ik weet niet of je dat verschil kent, maar mercy is eigenlijk God geeft niet wat je wel verdient. En grace is God geeft wel wat je niet verdient. Dus mercy is God geeft niet de straf die je wel verdient. En God geeft de genadegave die je niet verdient, geeft hij je wel. Dus er is een verschil in genade. En als dan hebben we die mooie balans ook. Gerechtigheid is enorm belangrijk. Het is het belangrijkste in ons leven. maar brengt veroordeling met zich mee. Het brengt genade met zich mee. Want we weten, net als de Israëlieten, waar we vandaan komen. Net als de Israëlieten zelf slaven waren in Egypte, weten we ook waar wij vandaan komen. En dat maakt ons nooit opgeblazen of hooghartig. Ook al zegt onze cultuur het is je eigen fout. Nee, we mogen genadig blijven en barmhartig. En doen we recht aan de armen in de wezen. En dan kom ik terug bij Micha 6 vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Mijn laatste is eigenlijk hoe dan? Er is een heel rijtje over. Het komt continu terug. Dus er is genoeg inspiratie. En misschien ben je ook wel geïnspireerd om nu op te staan voor de kwetsbaren. En als ik nu ambassadeur van Compassion was, dan was het. En ik heb hier sponsorkindjes. Heel goed, daar wil ik niks van afdoen. Ik heb geen sponsorkinderen bij me vandaag. Maar ik hoop dat je geïnspireerd voelt om ook te kijken van, ik ga recht doen. En misschien denk je, ik kan mezelf in mijn hoofd weer gaan slaan om nog meer te doen. Misschien denk je, er komt nog meer bij. Ik weet niet zo goed hoe. Mijn tijd, mijn geld, mijn visie. Ik weet dat ik het moet doen, maar hoe dan? En dat is de reden waarom ik ook de psalm heb uitgekozen. En dat het begint met loof de Heer. Het zegt, loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. En daar houdt het niet mee op. Dat is niet het aanbiddingsstukje. Die hele psalm is het aanbiddingsstukje. Heer, u bent rechtvaardig. Heer, u bent degene die recht doet aan de verdrukte. U bent degene die, halleluja, u doet verdrukte, richt u op. Als we ons hart richten op God in aanbidding. En soms moet je je daar dus zelf even voor aansporen. Loof de Heer, o mijn ziel. Kom op, zet jezelf in actie, maar ook in aanbidding. Dan geloof ik dat aanbidding God groot maakt in jezelf, nederig en dankbaar. Dan kom je in de juiste verhouding te staan. En de Heer wil door aanbidding, ga je eigenlijk als het ware meebewegen op zijn hart, op zijn hartritme. En dan vraag ik, Heer, breek mijn hart wat uw hart breekt. Heer, laat me zien wat u ziet. En ook door aanbidding heen mogen we zien wat God ziet. En recht doen aan de armen. En vanuit die kracht mogen wij gaan. Mag mijn hart kloppen voor wat uw hart klopt. En allerlaatste, als je iets aanbidt, als ik nu met een film of een boek aankom en daar heel enthousiast over word, dan vormt het je. Dan heeft dat invloed op je. En zo is het ook als we God aanbidden, dan heeft dat invloed op je. Soms moet je jezelf daarvoor aansporen. Heer, je bent rechtvaardig God. En dan gaat het je ook beïnvloeden. En dan mag het ook vanuit jezelf komen. Soms mag je jezelf daarop aansporen. Amen. Mag ik met u bidden? Dan sluit ik af. Vader, dank u wel dat u een rechtvaardig God bent. Heer, en u heeft uw zoon laten sterven. Heer, om onze zonde, onze kwaadaardigheid ook te vergeven en weg te doen. En op uw zoon neer te laten komen. Heer, als we daar echt over nadenken, als we echt naar het kruis kijken, dan kunnen we niets anders dan dank u wel zeggen. Heer, het is zo immens groot offer. Heer, maar u vindt rechtvaardigheid zo belangrijk. En het andere deel van rechtvaardigheid is dat uw hart uitgaat naar de zwakken van onze samenleving. Heer, ik bid dat we naar u mogen kijken, dicht bij u mogen naderen, misschien door aanbidding heen. Dat we aangespoord mogen worden om ook op te staan voor de kwetsbaren. Voor de armen, voor de weduwe en de wezen. En ik bid op dit moment ook, Heer, wilt u in ons hart brengen, Heer, wat uw hart is. Dat onze ogen openen voor het leed wat u ook ziet. En mogen we recht doen in deze wereld. Zonder harde veroordeling, maar met de genade die u brengt. In Jezus' naam.